Gemeente, voor ons zal vanmiddag allereerst worden voorgelezen uit Psalm 5.
Een psalm van David voor de opperzangmeester op Negilot. O Heere, neem mijn redenen ter oren, versta mijn overdenking. Merk op de stem mijns geroeps, o mijn koning en mijn God, want tot u zal ik bidden. Des morgens, Heere, zult gij mijn stem horen. Des morgens zal ik mij tot u schikken en wacht houden. Want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren. De onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. Gij haat alle werkers der ongerechtigheid. Gij zult de leugensprekers verdoen. Van de man des bloeds en des bedrogs heeft de Heere een ruwel. Maar ik zal door de grootheid uw goede tierenheid in uw huis ingaan. Ik zal mij buigen naar het paleis uw heiligheid in uw vrezen. Heere, leid mij in uw gerechtigheid, om mijn verspieders wil richt uw weg voor mijn aangezicht. Want in hun mond is niets rechts, hun binnenste is enkel verderving, hun keel is een open raf, met hun tong vleien zij. Verklaar hen schuldig, o God, laat hen vervallen van hun raadslagen. Drijf hen heen om de veelheid hun overtredingen, want ze zijn wederspannig tegen u. Maar laat verblijd zijn allen die op u betrouwen. Laat hen tot in eeuwigheid juichen, omdat gij hen overdekt. En laat in u van vreugde opspringen die uw naam liefhebben. Want gij, Heere, zult den rechtvaardige zegenen, gij zult hem met goedsgunstigheid kronen, als met een rondas.
Gemeente, ik hoop u vanmiddag het woord van God te bedienen uit de u voorgelezen Psalm 5. En ik heb begrepen toen ik gisteren de liturgie doorgaf dat u een enkele week geleden de vorige psalm hebt gehoord. Het zij zo, ik hoop niet dat het in de weg staat om ook vanmiddag te luisteren naar de boodschap andermaal van David. Zoals we die vinden in het 8e vers, onze tekst. Maar ik zal door de grootheid uw goede tierenheid in uw huis ingaan. Ik zal mij buigen naar het paleis uw heiligheid in uw vrezen. Gemeente, de vraag naar de zin en de waarde van onze kerkgang, ook die van vanmiddag, is een vraag van alle tijden. Ze wordt ons vandaag de dag misschien meer door onze jongeren gesteld, als dat wij vroeger als ouderen hebben meegemaakt. Maar niet alleen kijken wij vanmiddag voor het beantwoorden van deze vraag naar onze kinderen of kleinkinderen. We weten maar al te goed uit het bredere kerkelijke leven dat zelfs deze vraag en wat er ook aan gedachten en gevoelens achter schuil kunnen gaan, het ook een vraag is die bij menig ouder naar boven komt. Natuurlijk is er niets mis met deze vraagstelling, als ze maar bedoeld is om ons weer eens met de neus op de werkelijkheid van het grote voorrecht te wijzen. Om ons opnieuw met andere ogen te laten zien, opdat het kerkgaan geen sleur zou worden. Of zomaar een goede gewoonte zonder meer. Maar u begrijpt, de vraag kan ook met een andere bedoeling gesteld worden. Om er onze afkeuring mee te uiten, of onze bedenkingen om de woorden te brengen, of het wel zoveel uitmaakt of ik al of niet naar de kerk ga. Maar door bepaalde gebeurtenissen in de achterliggende weken ben ik juist bij de grote waarde van deze vraag en het antwoord daarop door Psalm 5. Er werd bepaald geworden dat het goed is om ook vanmiddag met elkaar daar een ogenblik bij stil te staan. En u mag gerust weten wat min of meer de indirecte aanleiding daartoe is geweest in het gemeentelijke leven waar ik bezig ben om afscheid te nemen in de komende tijd. Dat voor de zoveelste maal op één en hetzelfde adres, ook al heeft dat nooit als nieuws in de krant gestaan, er een grote slag viel uitgerekend bij een hoogbejaarder oude paar dat al zoveel aan rouw, verlies en verdriet te verwerken heeft gekregen. En toen ik op een van die bezoeken, want u zult begrijpen dat zal hier niet anders zijn, daar meer dan eens terugkeerde, ik kort voor de zondag bij dat oude paar was, toen liet de broeder, ook voormalig ambtsbroeder in Ameide, de verzuchting vallen die mij bracht bij het woord van onze tekst. Hij zei: dominee, u weet zo langzamerhand al wel wat wij te verwerken hebben gekregen, en ik zou er niet aan moeten denken als ik daarmee niet kon vluchten naar Gods huis. Ik zou er niet aan moeten denken als ik in mijn leven niet meer naar de kerk zou kunnen gaan. Want dat zegt dan een man die samen met zijn vrouw de leeftijd van de zeer sterken al gepasseerd is. Beschamend voor vele jongeren en andere gemeenteleden. Maar David wil ons vanmiddag de weg wijzen. Met de psalm die hij natuurlijk onder heel andere omstandigheden gedicht heeft. Waardoor hij met het woord dat we vinden in ons tekstvers 8... toch eigenlijk niet alleen de vraag oproept, maar er ook gaat beantwoorden. David wil ons onderwijzen in het rijke voorrecht van de plaats van het gebed die wij betreden zijn. Of de werkvloer van de Heilige Geest, in ieder geval de plaats die God zich verkoren heeft om zijn volk daar te vergaderen en hen te onderwijzen in de weg die hij wilt dat ze gaan zullen. En we laten de omstandigheden, trouwens ik zou er ook geen zinnig antwoord op kunnen geven, maar rusten tegen welke achtergrond David gekomen is tot deze ontboezeming, die zowel als een gebed als een belijdenis gelezen kan worden, toch maakt ze, ondanks tijd en afstand, ze voor de meeste van ons, hoop ik, toch herkenbaar. Het zou immers een veeg teken zijn in u en mijn leven als het woord van onze tekst ons vanmiddag weinig of niets zou zeggen. Het zou zelfs bedenkelijk zijn als wij niet iets van het verlangen van David naar Gods huis zouden herkennen ook in ons eigen leven. Wanneer we helemaal vreemd en onbekend tot dusver zijn gebleven van wat we wel noemen het toevluchtnemend geloof. En de zegen die de Heere daar ook aan verbinden wil. Wel, mede om deze reden wil ik er u, ook met mezelf, ook andermaal bij bepalen. We vinden David in Psalm 5 allereerst op de vlucht naar Gods genadetroon. In de tweede plaats mag hij ingaan in Gods woning. En in de derde plaats mag hij met vele van zijn gunst- en geloofsgenoten zich verheugen in Gods heil. Hij mag zich vertroost en bemoedigd weten door de Heere, zijn God. En dat is gegeven de meeste Bijbeluitgaven ook de bedoeling van deze vijfde psalm. Waar onder andere boven kan staan als een korte samenvatting dat het hier gaat om de bede om rechtvaardiging der vromen. En juist zoals die ons zo even is voorgelezen, wordt het duidelijk dat de situatie eigenlijk moedbenemend moet zijn geweest. Immers, de exacte historische achtergrond wordt ons niet, zoals dat in andere psalmen Davids wel het geval is, duidelijk aangegeven. Niet in het ongewisse hoeven we te blijven verkeren om duidelijk te merken dat het geen gemakkelijke situatie is geweest waarin David zich bevonden moet hebben. Toen hij kwam tot het vastleggen van onze tekstwoorden. Immers, hij weet zich van vele mensen belaagd, bestreden. Mensen die hem naar het leven staan. En we voelen als het ware hem zoeken naar woorden om de slechtheid van zijn belagers ook onder woorden te brengen en in het kort te typeren. Het zijn woorden die wij niet zomaar zullen gebruiken en daarom moeten we ons wachten om hem hierin ook te willen overnemen. Maar hij zegt het dan toch maar. Als hij spreekt over goddelozen, over onzinnigen, over mannen van bedrog, en van het vergieten van bloed. David, dat mag duidelijk zijn, heeft het hier niet gemakkelijk gehad. Zijn klacht is daarom ook huiveringwekkend geweest. En we blijven niet al te zeer stilstaan bij de persoon en het leven van David. Trouwens, wat moeten we bij al het bekende wat de schrift er ook onomwonden ons over heeft gezegd nog aan toevoegen? Als we te veel aan Davids situatie verkleefd zouden blijven, dan zou dat betekenen dat ons tekstvers voor ons wat minder te bieden had. Aan opwekking om opnieuw bewust ons voor te bereiden op ons gaan naar de kerk. Om opnieuw ons niet alleen vanuit het woord de vraag te laten stellen, wat is voor u de waarde van uw kerkgang? Maar ook om te zoeken naar die herkenningspunten die er ongetwijfeld in het leven van velen van u zullen zijn, waardoor u toch mag zeggen, het is dan een oudtestamentisch woord. Maar hoe eigentijds is het niet als we zoeken het toe te passen op onze eigen situatie. En nogmaals, dan gebruiken wij niet van die krasse woorden, althans daar kan ik me nauwelijks indenken. Maar dan mogen we wel zoeken naar voorbeelden die er ongetwijfeld zijn, als we ons ervan overtuigd hebben dat ook Psalm 5, en hetzelfde geldt uiteraard ook van Psalm 4, een vaste plaats hebben ontvangen in de liturgie van het oude verbond voor het volk Israël. En daarmee ook een psalm is gebleven voor alle gemeenten over het rond van Gods aarde. En ook voor de gemeente van alle tijden, dus ook waarde heeft voor de nieuwtestamentische kerk. Een psalm die onafgezien van de omstandigheden waarin ook ons vanmiddag zoekt te vertroosten, te bemoedigen en daar waar nodig ook te vermanen. Immers welk mens heeft nooit eens last van wat een mens hem of haar allemaal niet aan kan doen. En dan gebruiken we misschien het woord onzinnig niet, maar we vragen ons wel eens vertwijfeld af of het de mensen niet aan hun bovenkamer mankeert. Of ze niet metterdaad buiten zinnen zijn geraakt om zo te handelen, alsof er geen andere grotere moeiten zijn in elk mensenleven. Wie kent dat niet, dat het leven van één enkel mens of een bepaalde groepering ons het leven zuur en haast onmogelijk maakt. En dan zeggen we niet zo snel als David, het zijn goddelozen of bozen, maar het zijn op zijn minst dan mensen die hun roeping en hun plaats in de christelijke gemeente niet verstaan, als daar onze belagers uit voort zijn gekomen. En mensen zoals David ze ook heeft getypeerd, die als mooi praters bekend staan. David heeft gezegd, zij vleien met de mond en met hun lippen. En ondertussen doen zij veel onrecht. Wel kent u ze niet, die mooi praters, mensen die zich anders voordoen als dat ze in werkelijkheid zijn. En wat kan ons dat onzeker maken? Wat kan dat knagen aan onze ziel? Wat kan ons dat ook geestelijk in de benauwdheid brengen en laten vastlopen zo God het niet voorkomt? Ja, wat doet de ene mens de andere vaak niet aan? En dan ligt de vraag, zo liet de verzuchting ook voor de hand. Dat we vertwijfeld afvragen met de dichter van Psalm 35. Of God er niet van af weet. En hoe lang God nog zijn geduld blijft oefenen om daadwerkelijk op te treden en recht te doen. Wat kan het ver komen met een mens die zich bestreden weet door zijn naasten. Zo zelfs dat hij tot wanhopige daden zou kunnen komen. Of helemaal op een doodspoor terechtkomt. En dat laatste is gelukkig in het leven van David nooit het geval geweest. We weten wel van meer hachelijke situaties dat David ook niet meer wist hoe hij het had. Maar in Psalm 5 is daar in geen enkel opzicht sprake van geweest. Zijn weg loopt niet door. Hij wordt wel door de nood gedreven om zich tot God te begeven. Dat is wat anders. En hij mag daarbij ook in Psalm 5 weer op de beste plaats komen die zich denken laat. Voor de troon van Gods genade. En daar mag hij zijn nood voor God klagen en zijn ziel voor het aangezicht van de Heer ook uitgieten. Het is ons zo even voorgelezen, als het goed is zijn we erin meegegaan. O Heere, neem mijn redenen ter oren, versta mijn overdenking, merk op de stem mijns geroeps. David vraagt hier eigenlijk of de Heer als de hoorde der gebeden ook wil luisteren naar wat hij tot hem bidt. Of hij zijn oor in gunst tot hem wil neigen. Of hij hem wil verstaan en hem ook dat te kennen wil laten geven. Opmerkzaam te blijven op de situatie waarin zij zich op dit moment moet hebben bevonden. En dan geeft dit ook in de weg van het gebed helemaal over aan de Heere zijn God. Om zich andermaal als eenmaal bij Ziklag te laten sterken in de Heere zijn God. David voegde dan ook hier aan toe. Ik zal mij tot u schikken en wacht houden. Het laatste gedeelte van het vierde vers. Dat is geen uiting van lijdelijkheid, wel een houding van lijdzaamheid. David gaat er niet uit van een automatisme. Ik vraag, ik bid en de Heere hoort, hij antwoordt en doet wat ik van hem begeerd heb. O, de Heere zal zeker uitkomst geven, maar dan wel op zijn tijd en op zijn wijze. Dat houdt de belijdenis in. Ik zal mij tot u schikken en wacht houden. Het is alsof David wel doordacht in goede orde de woorden van zijn gebeden als voor het aangezicht van zijn God ten hemel opheft. En in dat wachthouden zit ook de spanning die herkenbaar is in het leven van alle gelovigen. Voor wie het niet om het even is hoe zij bidden. Die verlegen zijn geraakt om het onderwijs van de geest der genade en der gebeden. We kunnen hier veel uit leren, meer dan ik in één enkele preek u vanmiddag kan nalaten. In ieder geval is het wel een voorbeeld ter navolging. Nergens worden we zo persoonlijk onderwezen en vertroost als op de leerschool van het gebed. Bidden, wat houdt het eigenlijk in? Het mag nooit verworden tot een alleenspraak tot God. Het wensen van uitingen, waarin de Heere dan maar zo snel als mogelijk is, moet voorzien. Nee, het gebed mag niet opgaan in een alleenspraak. Het zou jongens en meisjes moeten zijn, zoals kinderen vaak, kinderlijk eenvoudig de Heere bidden. Het zij in een morgen- of in een avondgebedje. Het is spreken met de Heere, onze God. Die God die ons geschapen heeft. In wiens hand onze levensadem rust. En bij wie al onze wegen ook bekend zijn. Zo heeft David in grote afhankelijkheid gebeden. En hij zegt hier eigenlijk niet anders dan: ik zal horen wat God tot mij spreken zal. Dat wachthouden geeft iets van die geestelijke inspanning, zo niet een geestelijke hoogspanning weer. Kenmerkend voor het waarachtige gebed, voor de vromen van de oude dag. En niet minder voor Gods gunstgenoten. De gelovigen ook van vandaag de dag. Die het zich ook niet kunnen voorstellen als er geen weg was geopend tot de troon van Gods genade. Door het bloed des verbonds als een vers en levende weg. Mijn God, waar was mijn moed, mijn trouw gebleven, zo ik niet had geloofd. Dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Of zoals David had op vele andere psalmen, andere plaatsen waaraan zijn naam ook verbonden is, om de woorden heeft gebracht. Het meest nabij ligt wel het woord wat we zo naast onze tekst zouden kunnen leggen, waarin hij ook heeft aangegeven dat hij direct na het ontwaken, na het wakker worden, het aangezicht van zijn God heeft gezocht. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zodra wij het morgenlicht aanschouwen, bij het krieken van de dageraad. Is deze belijdenis geen beschamend voorbeeld voor de meeste van ons? Nemen we ook in de vakantietijd niet alleen voldoende afstand van de dingen die ons dagelijks bezighouden, maar ook om de vrijgekomen tijd meer dan anders te benutten om te bidden. Om Gods woord te onderzoeken ook. En als we eerlijk zijn, moeten we hier ook de vinger leggen, niet alleen voor onszelf, maar ook bij het leven van vele anderen. Wat schot het daaraan, een nauwgezet leven, een nauwgezet gebedsleven. En de Heere die tijden geven, de beste tijd menigmaal, aan het begin van elke dag. Maar jongelui, de scholen zijn voor een tijdje dicht. Maar als je zelf kinderen of kleinkinderen hebt, dan weet je. En het is eigenlijk verontrustend. Ik hoop niet dat je het voorbeeld hebt overgenomen van huis uit. Allereerst weinig trek in eten 's morgens vroeg, laat staan dat het trek is in de geestelijke zin van het woord, om te bidden, om Gods onmisbare zegen over de dag die dan nog nauwelijks is aangebroken. Te bidden om Gods onmisbare zegen over het werk dat ons wacht. Moeten we ons op dat misschien wel gevoelige terrein van ons persoonlijk leven, waar niemand anders inkijk in heeft dan de Heere, niet schamen en ons beschuldigd weten vanuit dit tekstverband ook van geestelijke luiheid, zoals dat wel eens getypeerd is en terecht. En wat kunnen we dan jaloers zijn van inderdaad die oud-testamentische vromen, niet alleen, maar ook van velen die ons zijn voorgegaan in ons voorgeslacht. Een van de Puriteinen, dat is een groepering binnen het kerkelijke leven buiten onze landsgrenzen die gelijkgesteld kan worden met die van onze nadere reformatoren, heeft eens ten aanzien van dit aangelegen onderwerp gezegd dat we het eigenlijk niet moeten wagen om ons gezicht aan andere mensen te laten zien voordat we ermee verschenen zijn voor het aangezicht van de Heere onze God. Als de kenner van ons hart, die weet hoedanig ons leven is en welke wandelingen wij erop nahouden. Wel, in het verlengde van die Puriteinse aansporing om Gods aangezicht gedurig te zoeken en te vragen naar zijn hulp en sterkte, zouden we in het verlengde daarvan ook kunnen zeggen dat we onze stem niet zouden moeten willen laten horen aan onze naasten, voordat onze stem gehoord is door God als de hoorder der gebeden. Eigenlijk is dat de uiteindelijke toepassing bij alles wat we meer ontvangen vanmiddag voor en na dit woord gesproken te hebben. Om ons weer eens bewust te worden, wat is nu eigenlijk de zin van het komen naar Gods huis? Om ons de vraag aan het hart te laten leggen, hoe bereiden we ons voor? Hoe hebben we ons niet alleen vanmorgen voorbereid, maar ook vanmiddag? Want het is krap niet waar om 9:30 kerk en dan alweer om 14:00. U hebt gemerkt, maar er was een andere oorzaak van dat ik net niet op tijd kon zijn. Wel, ook al kun je dan blijven op dezelfde plek, schiet de voorbereiding er niet menigmaal bij in. En David houdt ons een andere levenshouding voor, een andere stijl ook, een geestelijke stijl. Om voor alle dingen, bij alle drukte, bij alle bezigheden en beslommeringen, niet na te laten wat iedereen schuldig is om te doen, die weet naar welke plaats hij zich begeven mag. Gods huis, waar de Heere ontmoet wil zijn in de opening van zijn woord en de verkondiging van het evangelie, waar de Heilige Geest op Gods werkvloer met eerbied gezegd ons komt toe te rusten, om ons te vertroosten, om ons te bemoedigen, om ons niet alleen weer te overtuigen van de zin en de waarde van het leven, maar ook het onuitsprekelijke voorrecht dat er een huis mag zijn waaraan de Heere zijn naam heeft verbonden, die tot zijn dienst mag worden gewijd. In alle waarschijnlijkheid is het ook Gods dag geweest. David begeeft zich immers naar Gods huis. En voordat hij straks mee mag bidden met de dienst der gebeden in de oude tabernakeldienst, heeft hij zich op een indringende wijze er al op voorbereid. Hij kon niet anders, omdat hij overtuigd was geraakt van de grote waarde van die plaats waar de Heere aanbeden wil wezen. Maar wat doen we, gemeente, met deze andere voorbeelden? U zult ze ook ontvangen hebben uit de vorige Psalm 4. Misschien was de benadering wat anders en uiteraard ook een andere tekst. Maar dan toch, ze wijzen ons allebei op het onuitsprekelijke voorrecht. Of heb u het voor uzelf ook wel eens anders ingeleefd, dat u er ook met die oude broeder uit mijn thuisgemeente er niet aan zou moeten denken, bij alle slagen die vielen in uw leven, en die zijn er ook in uw midden, als er nu geen plaats was geweest als deze, om met de nood van uw leven, te midden van het fels verdriet, in Gods huis de troost en de sterkte te kunnen ontvangen, om op de kracht van die geestelijke spijze, tegen wil en dank toch ook uw niet gemakkelijke levensweg te kunnen vervolgen, opdat de weg ons niet te zwaar zou worden. En daarom is het een goede gewoonte, meer dan een goede gewoonte, om ook vanuit ons huis of huisgezin, maar ook vanuit de plaatsen van eenzaamheid, onze knieën te buigen. Dat maakt een christelijke gemeente echt naar recht. Een gemeente waar de Heere wil wonen en werken naar zijn lust. Waar we elkaar niet uit het oog verliezen, waar we elkaar opdragen aan de troon van Gods genade. Waar we niet als individuen langs elkaar heen leven, maar elkaar bevelen. Of de Heere de kerkgang wil bekronen met zo'n misbare zegen. Biddend ook voor de voorgangers, voor de ouderlingen van dienst die in hun leesdienst moeten voorgaan. Gemeente, dat maakt ons eerst echt voorbereid. Zoals David er ook op gewezen heeft. En zoals we dat ook bij de kleine profeten weten. Om ons hart te schikken. De wetenschap van het geloof, dat we God gaan ontmoeten. Is David zich daar niet van bewust geweest als hij God heeft aangesproken als zijn koning en zijn God? David zelfs koning van Israël. Wat wist hij zich klein toen hij de knieën boog. En in verwondering zo zijn Heer en God mocht aanspreken als mijn koning en mijn God. En dan alles wat we hebben laten rusten, en we laten het vanmiddag ook maar rusten, van wat wij weten. En soms kan dat ook een kennis zijn die ons belast en sta in de weg kan zijn. Hoe laat ze dat nu verenigen met andere perioden in het leven van David? Hoe kan hij als koning, maar toch ook in Gods ogen een groot zondaar, zo spreken met God zoals een kind tot zijn vader spreken mag? Zo vertrouwelijk, met zo'n grote vrijmoedigheid, die genade verraadt. Wel, er is alleen maar één antwoord op te geven. Het kon ook in Davids leven, in het leven van koning David, alleen maar omwille van de verdiensten van die grote koning die God aan Israël gegeven heeft. Die nog meer aan ons geopenbaard is als nieuwtestamentische gemeente. Die ons meer dan David het voorbeeld van de grote waarde van het opgaan naar Gods huis heeft nagelaten. Om navolgers Gods te zijn in het geloof, door het geloof in hem. Die eenmaal, jongens en meisjes, dat weten jullie, zelfs als 12-jarige jongen zijn ouders heeft beschaamd toen ze hem zochten. Wist ge niet dat ik al de dagen van mijn levens moest zijn in de dingen van mijn vader, die al als jonge man vele ouderen heeft onderwezen vanuit de schriften, van wie we ook lezen in de evangeliën, dat hij menigmaal zich heeft afgezonderd en daar de meest onmogelijke tijden voor heeft benut. Zelfs tijdens de nacht zocht hij het aangezicht van zijn God en Vader. En David kon daarom ook met recht zeggen, zoals een andere psalm van zijn hand ons dat ook aangeeft. En zo kwam hij in de jacht en de druk van zijn veelbewogen leven toch voor een ogenblik tot rust, waardoor hij ook geestelijk gesproken weer een ogenblik mocht gaan ademhalen. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En daarin is hij kennelijk niet beschaamd geworden. Want zo lezen we andermaal onze tekst. Maar ik zal door de grootheid uw goede tierenheid in uw huis ingaan. Ik zal mij buigen naar het paleis uw heiligheid in uw vrezen. Zo vormt ons tekst vers 8 eigenlijk het scharnierpunt in deze psalm. En wat meer gezegd kan worden van het eerste gedeelte en van het slotgedeelte. Hij maakt dat de klacht niet het laatste woord is. En zelfs de aandacht niet wordt overgeplaatst naar zijn belagers. Maar hij mag eindigen in de vreugde die er gesmaakt wordt, in het zoeken van Gods aangezicht, in het opgaan naar Gods huis, in het zich gesterkt en vertroost weten in de Heere zijn God. Maar laat ons nog eens voor onszelf heel rustig de tekst lezen en overdenken. Want als je met een verkeerde intonatie leest, dan word je waarschijnlijk op het verkeerde been gezet. Is David hier weer die man naar Gods hart die ook vaak ver van Gods hart was afgedwaald? Die ook een andere psalm heel duidelijk moeten belijden hoe ver hij geestelijk gesproken van Gods huis was verwijderd? Dat hij zijn zonde niet kon verzwijgen zoals er ook een lange periode is geweest dat hij dat wel kon overschreeuwen. Het bracht duisternis over zijn ziel. Is David hier toch weer de hoogmoedige David geworden. Maar ik, alsof hij zich even wat beter weet dan al die goddeloze en onzinnige belagers, geeft hij dan ook de onkerkelijke en de randkerkelijke in zijn dagen weer voer om met verachting mee te zien op die vromen die zich in eigen oog toch iets beter weten dan. Het gebeurt vandaag de dag toch ook nog. Dat we onze kerkgang gebruiken als een geestelijke demonstratie. Zoals het was in de dagen van de Heer Jezus Christus. Wij zijn heiliger dan gij. Dat straalde de fariseeën immers uit. En niet voor niets heeft de Heer Jezus juist ten aanzien van het gevoelige onderwerp van het persoonlijk gebedsleven. En de intimiteit van de verborgen omgang met God ook middelijke wijs. Door het naar de kerk gaan, aangetoond met de gelijkenis van de fariseeën en de schriftgeleerden. Er is ook een tweelijk kerkgang. En we zullen het niet al ingewikkelder maken door er 3 of 4 kerkgangen op na te houden. Nee, ons hart is recht voor God, of het houdt zich verre van de Here af. Nee, als David zo het woord van onze tekst, ik zei het al, als een gebed of als een belijdenis inzet met het woordje maar ik, dan heeft hij dat vanuit de verootmoediging gezegd, gebeden en beleden. Hij kon niet neerzien op mensen van bloed en bedrog. Hij wees maar al te goed, toen Nathan daarop gewezen dat er ook aan zijn handen de bezoedeling zelfs van mensenbloed was, dat riep om verzoening door het bloed des verbonds. En over leugen en bedrog, wel, dan kon de Heere met eerbied ook als de alwetende een boekje over open doen. Nee, David wist in zijn hart, ik kan in mezelf niet eens tot God naderen. En toch deed hij het. Op grond waarvan dan? Wel, dat geeft hij zelf aan op grond van de grootheid van Gods goede tierenheid. Hij doet een beroep op de trouw van Gods verbond. De Heere heeft met zijn Israël immers een verbond der genade gesloten. Een verbond dat van geen wankelen weet. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Het zou u te veel vermoeien, maar u kent de lijn van Gods bondsvolk onder het Oude Testament. Hoe er niet alleen hoogte, maar ook dieptepunten zijn geweest. Hoe de Heere verdriet heeft gehad aan ditzelfde volk. En toch hoe vaak Israël het ook verbruid heeft. God bewaarde zijn verbond van geslacht tot geslacht. En zelfs de meest grove zonden van ongehoorzaamheid en nalatigheid, van afgodendienst en wat iets meer zei, kon God niet bewegen om zijn hand van zijn volk af te trekken. Hij wist zich aan zijn eigen eed verplicht. En dat is nu handelen naar zijn goede tierenheid. Want als we David even meer in zijn hart hadden kunnen kijken als dat hij al ons heeft toegestaan om dat te doen in de vorige psalm. En de psalm die vanmiddag voor ons een ogenblik mocht gaan spreken. Dan zou hij ook alle verdiensten van zijn kant terzijde hebben moeten leggen. Hij hield ook maar 1 grond om de naam des Heren aan te roepen over. Om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon van Gods genade. Vanwege de belofte die de Heer zelf hem had gegeven om Jezus wil. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen opdat gij mij zult eren. Gods verbondstrouw was ook voor David zo groot dat hij het wonder niet klein kon krijgen. Laat staan dat hij het onder de juiste bewoordingen kon brengen. Ik zal mij buigen naar het paleis uwer heiligheid nadat ik in uw huis ben ingegaan, zegt David nu hier niet twee keer hetzelfde, alleen met andere woorden. Of moeten we onder uw huis hier verstaan de tabernakel zoals David hem gekend moet hebben in zijn totaliteit? En heeft hij oog gehad voor het paleis van Gods heiligheid? Of zoals op andere plaatsen dat ook wel genoemd, de aanspraak plaats van Gods heiligheid, waar we zouden kunnen denken op het binnenste heiligdom. Het heilige der heiligen, waar het de zondaar niet was toegestaan om te treden voor het aangezicht van God. Wel, David was ervan overtuigd, daar in het binnenste van Gods heiligdom, daar grijpt het eigenlijke plaats in de dienst der verzoening. Daar wordt het bloed geplengd van vele offers, als een heenwijzing naar het bloedspoor dat eenmaal getrokken, doorgetrokken en voleind zou worden door het enige volmaakte offer dat de Heere Jezus Christus als het lam dat de slachtoffer bereid zou worden op de kruisheuvel van Golgotha, daarmee een geopende weg heeft gegeven tot voor de troon van Gods genade. Wel, David had veel te bekijken in die oudtestamentische tabernakel. Wij hebben niet zoveel te zien. Soms wordt dat van andere kanten ons nog mee duidelijk gemaakt om ons te laten weten. Ik hoop niet om ons daarvan te overtuigen hoe arm onze kerkdiensten wel zijn. Wat heb je er nu eigenlijk in te zien? Wel, als je ogen mag ontvangen, verlicht door de Heilige Geest, dan zie je in het woord alles. En dan hoor je zoveel te meer als dat David in zijn dagen kon vernemen. Davids oog reikte niet zo ver als dat ons oog gewijd en geheiligd door de Heilige Geest mag zien tot het hart van het evangelie van Jezus Christus en dien gekruist, dat God een welbehagen heeft in mensen. Geen lust in hun dood, maar daarin dat zij zich bekeren en leven. En dat is alleen mogelijk vanwege die zoen- en kruisverdiensten. Laten we ze maar samen bundelen met het woord dat David niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen veelvuldig heeft leren gebruiken. Gods goede tierenheden. En zo zijn waarheid ten allen tijd te leren vermelden. Gods goede tierenheden. Dan gaan we hem nu verstaan. Dat dreef hem, dat trok hem met koorden van liefde, van eeuwige liefde en verbondstrouw naar de plaats van Gods woning in al meer verdiepte verwondering. En dan wordt het ons geen vraag meer zoals ik daarmee begon. Waarom ga ik naar de kerk? Waarom moet ik naar de kerk? Waarom mag ik naar de kerk? Omdat ik beter ben dan wie dan ook? Nee. We komen niet om met onszelf te pronken, om als een fariseer onze verdiensten op te sommen en door te geven. We komen in verwondering als het goed is. Zoals David je heeft gekend, maar ik, niet alleen anderen, maar ook ik, mag verkeren, o wonder van onuitsprekelijke genade, als aan de voetbank van uw heilige voeten. Wel, als die verwondering ook ons gegeven is, dan zitten we ons zeker niet te vervelen in de kerk. Dan kijken we ook niet telkens op ons horloge of het al bijna tijd is. Dan kijken we ook niet om onze tijd toch door te komen om ons heen of een verkeer naar de waaier op deze warme en bedrukkende middag. Nee, dan zijn we een en al oog en hart voor het woord dat God ons wil doen verstaan. En dan blijft u ook het antwoord niet schuldig. Jongelui, als morgen gevraagd wordt, waarom ging je ook met die zomerse dag toch naar de kerk? Niet om er iets mee te verdienen, maar omdat God goed is. Zijn trouw zal nooit vergaan. Zijn trouw is elke morgen nieuw. En zijn barmhartigheden hebben nog geen einde genomen. U zult er ongetwijfeld vanmorgen aan gedacht hebben. En vanmiddag zijn er twee, althans zover ons bekend, en er zullen er nog volgen. Omdat het ieder jaar niet anders is in de maanden juli en augustus. Gezinnen komen gehalveerd thuis. Of zoals de vorige jaren wel gebeurd is, helemaal niet meer thuis. Ook dat is gebeurd een enkel jaar geleden in Oud-Beijerland. En wie weet ze niet, als in al die roepstemmen die klinken om ons huis te bereiden, om ons te haasten om ons levenswil, tot dusver aan ons voorbij gegaan. Waarom gaan we naar de kerk? Omdat God niet alleen gebeden, maar ook aanbeden wil wezen. En wie zo mag komen, wordt er echt niet minder van. Die neemt er ook iets van mee. Wat? Waar David eigenlijk tot een hoogtepunt komt. En eigenlijk sluit ons tekstvers daar ook naadloos bij aan. Het zet ook in met hetzelfde voegwoord. Maar laat verblijd zijn allen, vers 12, die op u betrouwen tot een eeuwigheid. Laat hen juichen opdat gij hen overdekt. En laat in u van vreugde opspringen die uw naam lief hebben. Zo mag David eigenlijk komen tot wat wij dus een hoogtepunt kunnen noemen. Misschien laag bij de grond begonnen. Kijkt hij nog even om naar zijn belagers. En is hij ongetwijfeld bewogen geraakt. Wat zal het hen slecht vergaan. Vers 10 en 11. En dan kan hij zelf niet in de ondergang van de goddeloze blijven rusten. God kan geen gemeenschap hebben, zo is het ook ons zo even voorgelezen. Vers 5. Gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren. En geen andere boodschap vinden we ook onder andere in Psalm 26. Maar David mocht putten uit zijn levensgeheim. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor uw kniel in het huis dat ge voor uzelf hebt gesticht. Door genade leerde David in toenemende verwondering schuilen bij de Heer. Als een toevlucht in alle smart en rouw. En werd hij door de Heer andermaal bepaald bij die dingen die van eeuwigheid dezelfde zullen zijn. Zo is hij met recht als een opperzangmeester voorgegaan in het koor dat eenmaal ongestoord zal zingen. Hier geoefend op de leerschool van de genade, van het persoonlijk gebedsleven, maar ook ingewijd in dat repertoire waar zeker de psalmen 4 en 5 niet zullen ontbreken. Daar gaat het immers alles om hem. Uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. Hem zij de lof, de dank en de aanbidding. Van nu af aan tot in der eeuwigheid. Is deze God niet al onze hulde waardig? Ook die we hem met zijn eigen woord mogen bewijzen. Dat er niets is waarin wij beter kunnen rusten dan in die vreugd die er overblijft voor het hart dat met ingespannen krachten God heeft gezocht. Als de bron van alle leven en van alle goed. Gij, o Gij, Heere alleen, geeft mij in het hart meer vreugde die in de tegenwoordige wereld nergens beter is te vinden als aan deze plaats, waar uw woord mag worden gehoord en waar de geest van alle vertroosting ook mij wil voeden, troosten en leiden in de grazige weiden van uw eeuwig blijvend woord. Amen.